Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. Vandaag hebben wij een zeer, zeer bijzondere aflevering op het programma staan. Namelijk over het boek De Belangrijkste Machine ter Wereld. En dan gaat het natuurlijk over ASML. Daarvoor hebben wij in de uitzending Diederik Bazin. Jij hebt dit boek samengeschreven met Tjaan Korts. Welkom.
Dankjewel.
En ik zit hier natuurlijk met mijn goede vriend en collega Rajiv Lakshmiprasad. Rajiv, wat weet je eigenlijk van ASML?
Nou, wat ik weet, ik hou de aandelenbeurs in de gaten. En dan weet ik dat de aandelenkoersen van ASML, of de aandelenkoers van ASML, de laatste jaren flink is gestegen. Dus dat weet ik ervan. En dat het een hot topic is. Ik weet dat enkele maanden geleden, toen Rutte nog premier was, dat er veel druk werd gelegd op Rutte en Nederland om de exportverboden richting China te verstevigen. Dat is eigenlijk het enige wat ik ervan weet.
Ja, het is dus een hot topic. Ik denk dat je dat terecht zegt. En absoluut dat de aandelenprijs enorm is gestegen. Diederik, het boek De Belangrijkste Machine ter Wereld, hoe ASML verwikkeld raakte in een internationale machtsstrijd. Dat heb je geschreven met Tjaan Korts.
Ja.
Waarom dit boek? Waarom was dit nodig?
Nou, ten eerste, het is gewoon een heel spannend verhaal, vinden wij. Het is echt een strijd gaande tussen China, tussen Amerika om een Nederlands bedrijf en haar machine. Dus dat is een reden waarom we het wilden schrijven. Maar ook omdat wij allebei het idee hebben dat we in Nederland nog onderschatten ja, hoe belangrijk ASML eigenlijk echt is. En dat heeft alles te maken met wat uit chipmachines rolt, dat zijn chips. En je ziet nu gewoon dat chips is eigenlijk het belangrijkste bestanddeel in de wereldeconomie. En alleen uit ASML's machine kunnen de meest geavanceerde chips komen. Dus stel er zou iets gebeuren met ASML. ASML gaat failliet, wat dan ook. Ja, dan loopt de wereldeconomie gewoon echt keihard tegen een muur aan. En ja, dan heb je het over economie. En dat doet dan pijn, want dan ontstaat er natuurlijk armoede. Maar je hebt dan ook over een nieuwe generatie wapens bijvoorbeeld. Je hebt het ook over AI. En dan heb je dus over, plat gezegd, wie is de baas van de wereld?
Dus en ASML laat zich gelden in alle productieketens en sectoren.
Ja, maar daarom vechten Amerika en China ook om de chipmachine van ASML. Want ze weten, als wij de chipmachine hebben, kunnen we de meest geavanceerde chips maken. Kunnen we de beste AI maken. Kunnen we de beste, meest geavanceerde wapens maken. En dan is de kans gewoon een stuk groter dat jij ja, on top komt in een geopolitieke strijd om de wereld.
Ik heb een vraagje. Is het dat de chips ook echt in Nederland worden gemaakt? Of is hier vooral het design en het ontwerp ervan?
Hier worden de chipmachines worden hier grotendeels in elkaar gezet. Mm-hmm. Maar de meest geavanceerde chips worden niet in Nederland gemaakt. Daar het merendeel, met 90%, wordt in Taiwan gemaakt.
En toch nog even een beetje uitzoomen op die productieketen. Want ik kan me voorstellen dat dat best complex is voor mensen. Dat ze dat niet gelijk helemaal overzichtelijk hebben. Dus ASML maakt de machines. Die machines worden vervolgens verkocht. Met name aan het bedrijf TMC in Taiwan. Zijn er ook nog andere exportmarkten? Hoe ziet die keten er verder uit? En welke rol neemt ASML daarin?
Ja, je hebt een paar grote chipbedrijven. TSMC in Taiwan is inderdaad de belangrijkste. Zij zijn eigenlijk marktleider in de meest geavanceerde chips. 90% van alle productie komt van hen. Daarnaast heb je Samsung in Zuid-Korea. Dat is eigenlijk de tweede speler. Zij kunnen ook geavanceerde chips maken. Maar ja, net iets minder dan TSMC en ze maken er ook minder. En daarachter hobbelt steeds meer Intel, Amerikaans bedrijf. Dat was vroeger eigenlijk de tech-gigant. Ja. Maar die is heel erg in de problemen gekomen. En die probeert nu weer een comeback te maken. Dat probeert Trump ook bij te helpen. En dat zijn eigenlijk de drie grootste klanten van ASML. Maar ja, dus je ziet eigenlijk hoe
overzichtelijk speelveld zou je kunnen zeggen.
Ja, of hoe afhankelijk we dus zijn van een paar bedrijven voor zo'n belangrijk bestanddeel in de wereldeconomie. En een van die bedrijven is dus ASML en is dus Nederland. En dat, ja, is een heel groot geopolitiek wapen.
Dat is wel bijzonder. Dus zelfs deze drie grote bedrijven, Intel, Samsung en TSMC.
Ja,
TMC toch?
Of TSMC.
TSMC. Okay. Die zijn dus afhankelijk van ASML. ASML is de enige grote chipmachinefabrikant.
Ja, je hebt eigenlijk grofweg drie bedrijven weer die chipmachines maken. Je hebt ook nog in Japan twee, Nikon en Canon. Maar alleen ASML kan ja, de EUV, heet dat, Extreme Ultraviolet machine maken. En dat is eigenlijk de meest geavanceerde machine. En die andere twee bedrijven zijn daar nooit in de buurt gekomen. Dus zij zijn echt monopolist.
Hoe heeft ASML zo goed kunnen worden en deze positie kunnen verwerven in die wereldwijde productieketen?
Ja, dat is natuurlijk de million dollar question. Maar wat als je ze vergelijkt met die twee Japanse bedrijven, is wat opvalt. Zij waren eigenlijk, ASML is uit Philips ontstaan in 1984. En destijds waren eigenlijk Nikon en Canon, die twee Japanse bedrijven, veel machtiger, sterker en die liepen voorop. En wat hen kenmerkte op dat moment, die Japanse bedrijven, was dat zij alles zelf deden. Ze hadden alle kennis in-house, zij deden al hun eigen onderzoek, zij maakten hun eigen onderdelen. En hadden ja, zo ook veel financiële middelen en maakten zo hun chipmachines. ASML kwam net kijken, die had niet al die kennis, die had ook niet zoveel geld. Dus die moesten eigenlijk noodgedwongen hun machine modulair opbouwen, heet dat. Dus dan bouw je machine op in stukjes en dan zorg je dat je het in elkaar kan schuiven. En zo kon je uitbesteden aan leveranciers. Dus dan had je die kennis zelf niet, maar dan kon je wel aan leveranciers vragen, kan jij dit voor mij maken, kan jij dat voor mij maken? Dus dat ontstond eigenlijk uit een soort van ja, armoede. Maar naarmate die machine over de jaren steeds technischer en steeds ingewikkelder werd, werd het eigenlijk een kracht. Want je kon al die kennis van buiten naar binnen halen. Dat werd een soort van innovatiepartners.
Eigenlijk een platformtechnologie werd het dan. Ja, als straaljagers.
Ja, op een bepaalde manier wel. En Canon en Nikon, ja, die wilden alles zelf blijven doen. En ja, dat is gewoon te complex om alles in je eentje te doen. En dan loop je natuurlijk tegen muren aan, dan ga je trager.
Dus eigenlijk verwerkt ASML nog meer dan een bedrijf tot een ecosysteem, waar eigenlijk heel veel informatie geabsorbeerd werd in de hele productieketen, waardoor zij veel sneller konden innoveren dan andere bedrijven.
Ja, en dit is ook precies de reden waarom het zo moeilijk is om te doen wat zij doen. Want je moet niet alleen leren wat ASML zelf kan in Veldhoven, maar je moet ook nabootsen wat al die duizenden specialisten leveranciers doen.
Ze hebben dus duizenden leveranciers.
En die zitten veel in Nederland, maar ook in het buitenland.
Dus het is ook niet zo dat al het kennis in ASML is. Het is gewoon, ze hebben een heel groot netwerk waar het echt verspreid is.
Ja, het is een soort ecosysteem architect, zou je wel haast kunnen zeggen.
Ja, en ASML vindt het altijd belangrijk om te zeggen dat het dan innovatiepartners zijn. Het is niet dat ze zomaar zeggen, kan jij dit maken en dan passen we het in. En dat zal ook zeker zo zijn. Maar ja, dat is echt wat hun kracht is. En wat het dus ook zo moeilijk maakt om ze na te bootsen. Want ja, er is geen één bouwtekening en als je die volgt, dan komt het wel goed. Daar is het gewoon echt te complex voor.
Dus daardoor heeft ASML de afgelopen decennia, sinds 1984, heel erg snel kunnen groeien. Sneller dan de Japanse concurrenten. Kun je een indruk geven van de jaarlijkse omzet van ASML? Heb je dat scherp op het netvlies staan? Hoe erg dat gegroeid is in de afgelopen 10 jaar, 15 jaar?
Nou, om even te nuanceren, ze zijn inderdaad wel snel gegroeid, maar het heeft het lang geduurd voordat ze die Japanse bedrijven voorbij zijn gegaan. En dat is eigenlijk op het moment, en dat was in 1819 begon dat echt commercieel op de markt komen, is toen die nieuwe generatie Extreme Ultraviolet machine op de markt kwam. En dat is een grens die anderen nooit behaald hebben. Nu, tot nu toe ook niet. En die machine is intussen dus al een aantal jaren op de markt. Ja, en sindsdien is, wat je net zei, die koers een aantal keer over kop gegaan en heb je het over miljarden en miljarden winsten. En is het nu by far het meest waardevolle bedrijf van Europa. En het is een beetje het vecht met SAP. SAP, dat is een Duitse IT-bedrijf. Die vecht een beetje om nummer 1 plek van het meest waardevolle techbedrijf van Europa.
Ja, het is volgens mij op de beurs niet zo'n 200 à 300 miljard waard. Zeg ik dat goed?
Ja, kan.
Zit toch ergens in die buurt, dacht ik?
Ja, dat is een heel duur aandeel.
Ja, het is een heel duur aandeel. Ook wel heel erg schommelend natuurlijk, omdat ze verwachten dat in de toekomst veel omzet wordt gemaakt. Maar dat is erg belangrijk. En het is verbangen in een strijd tussen China en Amerika. Kun je daar meer over vertellen?
Ja, want die machine, die EUV-machine, toen die eigenlijk op de markt kwam, toen was Trump zat in zijn eerste termijn. Dat was in 2019. En op een bepaald moment wilde SMIC, een Chinees chipbedrijf, die wilde die machine kopen. En toen zijn ze in het Witte Huis wakker geworden. En die hebben toen de Nederlanders op het matje geroepen van, ja, dit willen we niet. We willen niet dat die machine naar China gaat. Omdat ze toen heel erg, en dat hebben we ook kunnen achterhalen in ons journalistieke werk, dat er een meeting is geweest tussen Trump en Rutte in juli 2019 in het Witte Huis. En daar is dit ter sprake gekomen. En toen heeft Rutte ook een dossier in zijn handen gekregen waarin de Amerikanen uiteenzetten waarom zij niet accepteren dat deze machine naar China zou gaan. En daarin leggen ze uit dat nou ja, chips en dual-use goederen heet dat. Dus je kan er de beste smartphone van maken, maar ook ja, de beste wapens van maken. En met deze machine zou de achterstand die China op dat moment nog had, in één stap geleapfrogged worden, zeg maar. Dus in één stap overbrugd worden. En dat stond ja, uiteengezet in dat dossier. En dat wilden de Amerikanen niet. En daar heeft Nederland naar geluisterd. En sindsdien is dat eigenlijk steeds verder zo doorgegaan. En toen Biden aan de macht kwam, is weer een oudere generatie machine ook onder druk van de Amerikanen verboden om naar China te exporteren.
Ja, een generatie daaronder, had u begrepen.
Ja, die heet de Immersi DUV machine. Dus dat is eigenlijk de één na meest geavanceerde machine die er is. Ja.
Dus de angst is eigenlijk vanuit Amerikaans perspectief dat zij deze machines gebruiken voor dual-use chips. Is er eigenlijk ook een angst, ja, los bij de Amerikaan, maar eigenlijk ook bij ASML, dat de Chinezen zullen proberen aan copycat te doen? Dus als ze eenmaal deze machines in handen hebben, bij wijze van spreken wat ze met veel technologie hebben gedaan, het helemaal uit elkaar halen, zullen proberen te kopiëren. De eerste 10, 20 jaar falen ze, maar op een gegeven moment worden ze gewoon beter.
Ja, er is zo'n hardnekkig gerucht dat we niet helemaal hebben kunnen bevestigen, maar het is toch leuk om te vertellen, dat ASML-ingenieurs dan wel eens werden gebeld door Chinese klanten van, hey, de machine werkt niet, want er staan wel chipmachines van ASML in China, maar minder geavanceerde varianten. Dan belden ze van, hey, het werkt niet, en dan kwamen ze daar en dan was heel de machine uit elkaar geschroefd.
Oké.
Maar terugkomen op jouw vraag of ze bang zijn dat ze het gaan kopiëren. Nou, ten eerste kom je dan weer op die discussie van net. Het is zo geavanceerd dat het dus niet één bouwtekening is en je bent klaar. Dus dat is heel moeilijk. Dus ook als je hem hebt, kan je het niet zomaar nadoen. En een voormalig CEO van ASML, Peter Wennink, die bezet zich eigenlijk altijd heel erg tegen die exportcontroles. En zijn argument was, ja, als wij hen niet die chipmachines geven, dan gaat China ontzettend hun best doen om ze zelf te maken. En dat gaat ze lukken, zegt hij. Dus laat ze het gewoon gebruik van maken, dan maak je ze verslaafd aan onze machines.
Ja.
Dus ja, dat is zo'n discussie waar twee kanten aan zijn. En,
maar in zekere zin heeft hij toch gelijk, want ze hebben zijn die weg al ingeslagen.
Ja.
Dat ze vele miljarden aangooien om eigen chipmachines fabrikanten te worden of te maken.
Nou,
en het duurt dan waarschijnlijk 10 tot 20 jaar, maar zij hebben de tijd.
Nou, China maakt hele indrukwekkende stappen op alle technologische vlakken. Ze hebben in 2015 is dat de Made in China 2025-strategie opgericht. Dan moesten ze in 10 jaar allerlei technologieën willen ze wereldleidend zijn.
Grotendeels hebben ze het behaald.
Ja, hebben ze grotendeels behaald. Maar echt de grote bottleneck is chiptechnologie. En wat ze heel knap doen is dat ze nog steeds best wel geavanceerde chips maken. Ondanks een gebrek aan de beste machines. Maar het is niet gelukt om die machines zelf te maken.
Dus die door de Amerikanen opgelegde exportrestricties aan ASML vielen heel slecht bij ASML. En met name bij de CEO.
Ja, zeker. Die zagen dat niet als een bescherming van hun bedrijf. Die, zeg maar, de ecosysteem, zeg maar, de chipwereld hangt heel erg aan internationale samenwerking. Is heel erg versnipperd over de wereld. Je hebt natuurlijk een paar grote bedrijven, maar er zijn heel veel kleinere bedrijven die daartussen zitten. Dus hij ziet dat als een gevaar. Ja, voor die succesvolle internationale samenwerking. Het is gewoon een hele grote markt uiteindelijk. Dus je wil niet die markt verliezen. En dan verlies je ook heel veel geld.
Hoe vielen die exportrestricties bij Nederlandse beleidsmakers en politici? Dat die zo door de Amerikanen in één keer plotsklaps werden opgelegd.
Ja.
En dat Nederland er zelf over een eigen bedrijf niet zoveel meer over te zeggen had. En dat ook de EU min of meer buitenspel werd gezet. Dat wilde Nederland misschien ook zelf wel, maar ik ben benieuwd hoe het viel bij Nederland.
Ja, nou, een rode lijn die we in het boek terugzien. Ja, sinds Amerika druk zet op exportcontroles vanaf 2019, eerst Trump in zijn eerste termijn, daarna Biden, is dat eigenlijk elke keer Nederland een beetje overvallen werd. En reactief ging kijken van nou, wat moeten we hier dan mee met dit verzoek van de Amerikanen? En dan vaak tot de conclusie kwamen dat ze niet zoveel keuze hadden dan meebewegen. Maar ook dat ze het veiligheidsbeeld van de Amerikanen wel deelden. Maar de argumentatie is altijd, China is een systeemrivaal. Die bedreigt onze manier van leven. En als zij de beste chips hebben, dan kunnen ze dat inzetten voor veiligheidsschadende dingen. Dus moeilijke gevaarlijke wapens maken en dat de machtbalans veranderen. En dat was denk ik 8 jaar geleden misschien best een logische redenatie, maar ik vraag me nu zelf wel eens af in hoeverre Amerika onder Trump ook niet een soort van systeemrivaal aan het worden is. En of diezelfde redenatie dan nog steeds opgaat.
Ik denk als het aan Rajiv en mij ligt dan wel.
Ja, inderdaad.
Luisteraars zullen dat ook weten inderdaad, dat we Trump niet als trouwe bondgenoot zien, om het zomaar eufemistisch tot uitdrukking te brengen.
Ja.
Dus er was best wel begrip voor in Nederland op dat moment voor die exportrestricties. Had je het idee ook dat Nederland die wellicht zelf zou hebben opgelegd? Of is dat echt puur en alleen door Amerikaanse druk gekomen? En hoe stond de EU daartegenover? Vraag 2.
Ja, de eerste vraag, nee, ik denk niet dat ze dat eigenlijk zelf hadden gedaan. Zeker in ons boek hebben we met veel mensen gepraat die in 2019, toen die eerste maatregelen opkwamen, die toen op belangrijke posities zaten en die hadden op dat moment echt niet zo'n besef dat ASML belangrijk was. En ook op dat moment dat Amerika vroeg om deze beperkende maatregelen, hebben ze nooit, vertellen die bronnen ons, echt overwogen om nee te zeggen. Maar op dat moment ook nog niet zo beseft hoe belangrijk dit eigenlijk was. Dus dan was het ook wat makkelijker om toe te zeggen, denk ik. En je ziet met die volgende ronde van maatregelen die onder Biden, toen Biden president was, kwam. Ja, het is een beetje hetzelfde patroon weer van de Nederlanders wachten passief af. Er komt een verzoek en dan ga je er eigenlijk pas over nadenken. Dus dat zou ik hopen van de nieuwe regering. Dat je nu zelf proactief gaat kijken. Ja, wat is het geopolitiek speelveld? Welke rol willen wij daarin spelen tussen China en Amerika in? En welke rol speelt ASML daarin? En dan om het linkje te leggen naar de EU. Wat was je vraag ook weer precies over de EU?
Ja, de reactie van de EU. Maar eerst wel even naar Rajiv toe. Verbaast het jou dat Nederland zo'n reactieve koers vaart in het verleden?
Niet erg, want ik denk dat dat ook de reden is waarom wij überhaupt geopolitiek niet zijn gestart.
Het is zo reactief. Hè. Het is echt bizar hoe achtergesteld ons geopolitiek denken was. Ja. En het is wel iets beter geworden, ook de afgelopen jaren. Dus dat is natuurlijk prijzenswaardig. Prijs altijd verbetering. Maar heb jij goede hoop dat met de nieuwe regering, onder bijvoorbeeld leiding van D66...
Nou, denk ik wel.
En het CDA
wel
beter zal
ja,
gaan?
Dat
en
zeker
wat verwacht
wel
jij dan?
Nou, ik denk serieus dat het wel beter zal zijn. Want we hebben ook een aantal van die parlementariërs geïnterviewd. Onder andere van D66, Paternotte, die dan toen de buitenlandwoordvoerders waren. En ook bij de andere debatten die we zelf ook hebben georganiseerd, maar andere, dan zie je wel daadwerkelijk dat er een bewustzijn is ontstaan dat we niet meer naïef kunnen zijn. En vooral omdat, denk ik, ook het bewustzijn is ontstaan dat Europa wel echt steeds meer in zijn eentje op het geopolitiek wereldtoneel staat.
Zou je dan willen dat dit soort beslissingen meer op Europees, dus EU-niveau genomen gaan worden? Of zou je willen dat Nederland hier vooral handelingsbevoegd in blijft?
Ja, uiteindelijk zal het Europees, maar ik ben geen voorstander van om aan luie politiek te doen. Dus in de zin van elke keer dat er iets gedaan moet worden, dat er wordt gewezen naar Europa. Of Europa moet het oplossen, want naar mij komt het over, je wilt het zelf niet doen, of je wilt er zelf niet over nadenken. Want je kan heel veel ook gewoon op nationaal niveau doen. Je kan flinke stappen op nationaal niveau steppen en zelf actief andere Europese partners proberen mee te nemen. Bijvoorbeeld met migratiedeals, daar hadden we het ook erover. Dit is ook zo'n mooi voorbeeld van.
Dus eigenlijk zo, zeg maar, precies zoals het niet is gebeurd bij Nexperia.
Precies. Ja,
dus
precies.
Dat is zeg maar een heel goede blauwdruk van hoe het niet moet. Ben even benieuwd, Diederik, hoe staat de EU hier tegenover die exportrestricties die Amerika heeft opgelegd?
Ja, om toch heel even te reageren op wat jij zei over geen luie politiek van de EU, zoekt het maar uit. Dus je kan ook veel nationaal doen, dat bedoel je denk ik, hè?
Ja, in ieder geval, je kan ermee beginnen.
Yeah.
En parallel zou je het proberen het Europees te kunnen oppakken. Ik ben een groot voorstander van Europese integratie.
Yeah.
Maar je moet het parallel doen, want het duurt gewoon heel lang voordat daar...
Nee, ja, ik ben het in principe met je eens. Maar dan als ik dan specifiek kijk naar hoe we dat hier in dit boek hebben gezien. ASML heeft echt ontzettend de deuren geopend voor de Nederlandse overheid. Ze hebben echt gewoon een zitje gekregen aan de volwassen tafel van de wereldpolitiek. Maar vervolgens zat je daar met veel machtigere landen en werd je daar toch uitgespeeld. Want dan zit je daar met Amerika. En dan ben je toch uiteindelijk kansloos. Dus ik vind juist de tendens die ik hier zag bij de overheid. En daar hebben we ook met hoge ambtenaren over gepraat. Van waarom stem je niet meer af met de EU? En dan is het antwoord vaak van maar dat is toch een Nederlandse competentie. Daar gaat de EU niet over. Of zij hebben toch niet van deze high-tech, chiptechnologie. Dus waarom moeten we dan met ze afstemmen? Ik snap dat wel. En ze houden dat graag voor hunzelf om ja, in die bijzondere machtige kamers te komen. Maar ik denk toch, en dat zag je bij Nexperia ook, dat je om een vuist moet maken toch een beetje moet gaan delen. En dat wil niet zeggen dat dan de Europese Commissie gaat vertellen wat we met ASML moeten doen. Maar ze moeten wel jouw casus kunnen behartigen. En ja, wat ik gek vond bij Nexperia was dat Karremans in zijn eentje heeft opgetrokken tegen China, terwijl een hele grote fabriek ook in Hamburg staat.
Precies.
Dus je kan, ja, kan de grote schouders van Duitsland gebruiken en samen optrekken. En dan ja, kies je ervoor, of je vergeet het, ik weet niet wat het is, om dan in je eentje op te trekken. Ja, dat is gewoon, laten we zeggen, onhandig.
Ja, en toen je sprak met ook hoge ambtenaren bij de Europese Commissie,
ja,
had jij het idee dat zij graag hier meer zeggenschap over zouden willen hebben? Stonden zij een andere koers voor dan die door Amerika werd opgelegd?
Ja, de mensen die ik daar sprak, er was wat frustratie. Ze gaven bijvoorbeeld voorbeeld dat wanneer Rutte dan naar het Witte Huis ging om te onderhandelen over ASML, ja, dat er niet eens werd teruggekoppeld wat er besproken werd. Dus ja, laat staan dat je er dan samen, zeg maar, op kan trekken. En een ander voorbeeld wat ik hoorde is dat een paar maanden geleden werd natuurlijk onderhandeld tussen de VS en de EU over een handelsdeal. En de VS legt dan eigenlijk vrij snel, zeggen die bronnen, de veiligheidsgaranties op tafel in een discussie over economie. Maar de Europese Commissie legt daar dan niet ons geopolitieke wapen op tafel. In het geval ASML en wellicht nog andere dingen, want ja, dat ligt dan nationaal. Ja, dat zou dan wel de plek waar je dan toch een beetje, ja, je hoeft er niet dan meteen te zeggen, je krijgt die machines niet meer, maar het moet wel je kaarten op tafel durven leggen. En ja, dat gebeurt dan niet omdat we het voor onszelf houden.
Duidelijk, ja. Ik zou ook graag willen dat de EU dit soort kaarten op tafel kan leggen. Met name omdat er heel veel oog is altijd voor de afhankelijkheid die wij van Amerikanen hebben. Maar vice versa zijn ook heel belangrijke afhankelijkheden. Maar die spelen we nauwelijks uit.
Ik had nog een vraag. Was ik wel benieuwd. Je gaf een tijdje geleden aan dat ASML dus een soort platformtechnologie is. Waar we dus meerdere leveranciers bij elkaar komen.
Ze maken ook dingen zelf.
Ze maken natuurlijk ook dingen zelf.
Maar zou je het kunnen omschrijven?
Ja, als we kijken naar die leveranciers, zijn het echt Europese leveranciers, Nederlands, Europees? Of is het echt een wereldwijd, tussen aanhalingstekens, divers netwerk? Ja, of kan je zeggen, ja, het zijn wel echt bepaalde landen waar de meeste leveranciers vandaan komen?
Er zit veel in Nederland, dus dat is ook een belangrijke reden waarom ze in de regio willen blijven. Dus dat hele dreigement van we verlaten Nederland, ik denk dat het altijd meer bluff is geweest. Maar
heel goed uitgepakt trouwens. Miljarden investeringen waren in die operatie, waarvan ik de naam vergeten ben,
Beethoven
uitgetrokken. Ja. Om ze in Veldhoven te houden.
Ja, precies. Maar het is ook internationaal. En het is niet 100% bekend hoe het eruit ziet, hun, zeg maar, supply chain of leverancier. Maar het zit over de hele wereld, ja.
Ook dus niet alleen in westerse landen?
Nee, maar ik denk, ik weet niet of er in China zit, maar
dat niet. Begrijp ik. Ja.
Vraag je over hoe je zo'n boek gaat schrijven. Met wie hebben jij en de co-auteur Chan Kutch hier onderzoek naar gedaan? Met wie ben je in gesprek geraakt? Wat voor soort mensen heb je gesproken om dit boek te kunnen schrijven?
Ja, nou, wij werkten allebei bij Bloomberg News in Nederland. Dus ik was eigenlijk de Den Haag-correspondent en hij was hoofd van het Nederlandse kantoor en volgde ASML op de voet. En dat hebben we afgelopen 4, 5... ja, gedaan. Je zoekt dan een beetje naar wat is het wereldnieuws in Nederland. Want je legt Nederland uit aan de buitenwereld, zeg maar. En toen kwamen we eigenlijk uit op ASML.
Ja.
En ontdekten we dat er heel veel druk op Nederland werd uitgeoefend. Om die export te beperken. En dan ga je daar steeds meer mensen over praten. En je gaat daar steeds meer over schrijven. En je gaat er nieuws over schrijven. En dan gaat dat een beetje rollen als een sneeuwbal. Want als je er dan nieuws over schrijft, dan komen er weer mensen naar jou toe die jou, ja, ineens met jou daarover willen praten. En dat is gewoon in de jaren is dat zo opgebouwd. Dat is uiteindelijk een vrij groot netwerk geworden, mag ik zeggen. En binnen en buitenland. Dus dan zit je met heel veel bronnen in de Nederlandse overheid, maar ook bij ASML, maar ook in Amerika, ook in Taiwan, ook wat in China. Dat maakt ons werk heel leuk, maar dat maakt ook wel, hoop ik, een leesbaar en spannend boek, omdat we met die bronnen ook heel erg een kijkje achter de voordeur hebben kunnen krijgen, hoe het aan toe gaat in die onderhandelingszalen. Dus we hebben ook echt geprobeerd dat het geen saai non-fictieboek is, maar ook een beetje een spannend leesverhaal. Plus die ja, informatie die ook relevant is voor de lezers. Ja, dat is.
Met hoe lang ben je eigenlijk met zo'n project bezig? Je zei net tussen de zinnen door jaren.
Nou ja, we hebben natuurlijk in ons werk voor Bloomberg hebben we dit altijd op de voet gevolgd. En dat is dus zo'n 4-5 jaar geweest. En het schrijfproces. En in dat schrijfproces zijn we nog naar heel veel bronnen teruggegaan om nog een keer met ze te praten. Hebben we nieuwe bronnen aangeboord, zijn we naar Taiwan gegaan. En dat heeft een jaar geduurd.
Een jaar? Oké. Okay. En dan moet het denk ik een jaar tussen het moment van oké, we gaan een boek schrijven tot uitgifte.
Ja.
Dat is best wel snel, vind ik.
Ja, dat is snel gedaan.
Ja, dat is wel heel snel.
Ja, in Nederland gaat het ook wel wat sneller dan in het buitenland. Dus als je van Nederland je manuscript klaar hebt, dan kan het ook vrij snel naar de drukker en dan in de winkel liggen. Maar in andere landen gaat dat trager, helaas.
Door voortbordurend op het boek. Ik hou even de inhoudsopgave erbij. Ik heb dit hoofdstuk met interesse gelezen en deel dat dan ook graag met de luisteraar. Hoofdstuk 4, dus op een gegeven moment geruzie in het torentje. Want er is sprake van een gebroken Hera-akkoord en er is ook woede in het Witte Huis.
Yeah.
Zou je daar meer over kunnen vertellen? Waar bestond die woede uit?
Ja,
Waarom was die er?
Dit was in 2023.
Dus nog geen 2 jaar geleden.
Dat nou, nog
precies heel 2 jaar geleden.
Ja, ja, precies. Dit was toen Biden was president van Amerika. En we hadden er net over. Amerika wilde dat die 1 jaar meest geavanceerde chipmachine niet meer naar China zou gaan. De immersie DUV-machine. En daar is vrij lang over onderhandeld tussen Nederland, de Nederlandse overheid en de Amerikaanse overheid. En begin 2023 was er uiteindelijk overeenstemming dat Nederland akkoord ging met de beperking van die machine naar China. Maar het zou ongeveer 1 jaar duren om dat in wetgeving te gieten. Dus ze wilden die periode overbruggen met een ja, gentleman's agreement, een herenakkoord. En daarin werd dan gezegd dat nog maar een bepaald aantal van die machines die al gecontracteerd waren, dat die nog naar China mochten gaan. En dat was een herenakkoord, dat was tussen de Nederlandse overheid en tussen de Amerikaanse overheid. Nou, alles in kannen en kruiken, iedereen blij. Maar enkele maanden later ontdekten de Amerikanen via hun bronnen in de chipsector dat dat aantal wat in dat herenakkoord stond echt onwijs was overschreden. En toen belde Jake Sullivan, dat is de veiligheidsadviseur van Biden, belde boos op naar het torentje. En zo vanaf daar ontaarde het eigenlijk.
Ja. En wat is er toen uit voortgekomen? Hoe reageerde Rutte?
Ja, dus toen heeft Rutte Peter Wennink uitgenodigd of op het matje geroepen in het torentje. En heeft daar
CEO van ASML?
Ja, sorry, de CEO van ASML op dat moment. En heeft daar ja, de woede van de Amerikanen overgebracht. Maar ook duidelijk gemaakt, ja, dit is echt wel heel gevaarlijk wat er nu gaande is. Want we willen Amerikanen niet boos maken, want dat kan de schade van ASML, ja, kan ASML verder schaden. En we hebben ze gewoon nog heel erg nodig. En we moeten nu echt naar ze gaan luisteren. Het is nu echt menens. En toen zijn er ook last minute machines die eigenlijk al klaar stonden om naar China te gaan. Die zijn nog gecanceld op verzoek van de Amerikanen.
Okay. Dat gaat ook wel echt ver.
Ja.
Ja, maar je ziet ook dat het kwaad eigenlijk al geschied was. Want in dat jaar is China de belangrijkste afzetmarkt geworden van ASML. Dus dat is, ja, dus dat is een stuk meer. Er is wel wat context die belangrijk is. Dat heeft ook te maken met het sentiment in de chipmarkt op dat moment.
Dit loopt parallel natuurlijk ook aan de AI-house, zou je kunnen zeggen.
Nee, dit zat net daarvoor. Dit was met corona.
Okay.
In tijden van corona was er heel veel vraag naar de technologie. En naar apparaten en dus ook naar chips en dus ook naar chipmachines. Dus die hele markt die trok aan. En op een gegeven moment dipte die markt weer en dat kwam in 2023. En omdat die markt dipte, hebben die grote chipbedrijven, TSMC, Intel, die we net noemden, die gingen hun orders voor ASML-machines uitstellen of cancelen. Dus riskeerde ASML ineens een heel slecht financieel jaar. Maar in China wilden ze ineens heel graag die extra machines, omdat er exportcontroles aan zaten te komen. Dus ja, dus die situatie veranderde en toen hebben zij dacht, nou ja, dan gaan ze lekker naar China.
Ik ben benieuwd, als we even ook naar de toekomst kijken. Michel en ik hadden de afgelopen week ook een podcast over Palantir, interview over een journalist die Palantir had onderzocht, Stijn Bronswaar. En het interessante is dat Palantir gaf aan dat ze een bedrijf zijn die echt de maatschappij wilt helpen, die het Westen wilt helpen en waarbij AI een heel belangrijke rol speelt in eigenlijk van alles.
En ogenschijnlijk.
Ogenschijnlijk, ja, ogenschijnlijk.
Dus vraag in hoeverre dat waar is. We nemen dat niet voor waar aan, beste luisteraar.
Precies, maar in ieder geval dat is het beeld dat ze willen scheppen. En ook in afgelopen week zag ik in Nieuwsuur een rapportage over OpenAI. Eigenlijk hetzelfde geval. Dus ook een groot databedrijf uit de Verenigde Staten die zich voordoet of het als missie heeft om Amerika of het Westen te helpen om eigenlijk de mensheid te redden. En zij zeggen daarbij ook, geef ons de data. Daar komt het eigenlijk op neer. Yeah. Want als je het niet aan ons geeft, dan gaan anderen ermee aan de slag die kwadere bedoelingen hebben. Ja, als je eigenlijk naar het verhaal van deze Amerikaanse bedrijven kijkt, dan zijn zij eigenlijk toch ook super afhankelijk van ASML. Het is, want het beeld wordt wel geschept alsof zij een alwetend bedrijf zijn, alwetende organisaties zijn, die heel veel kennis zelf in pacht hebben. Maar zijn ze eigenlijk net zo kwetsbaar als, denk ik, elk van die anderen?
Ja, dat klopt helemaal. Zij leunen volledig op de meest geavanceerde AI-chips. En die kunnen alleen gemaakt worden door die machine van ASML. En dan, het gaat ook heel veel over NVIDIA. Ik weet niet of jullie dat wat zegt, maar dat is dat
absoluut
Amerikaanse
meest bedrijf dat met de grootste market cap, grootste marktwaarde ter wereld. Echt met duizenden miljarden.
Ja, en dat is interessant, want zij maken eigenlijk geen chips. Zij designen alleen de chips. En die worden vervolgens gemaakt door TSMC in Taiwan met de machines van ASML. Maar als je dan kijkt naar de market cap inderdaad, dan zijn zij het meest waardevolle bedrijf van de wereld op dit moment. Maar ja, zonder TSMC in Taiwan, zonder ASML zouden zij eigenlijk niks zijn. En ik vraag mezelf persoonlijk wel eens af, China is ook heel goed in design van chips, maar die hebben minder goede chipmachines om ze te maken. Dus ik denk als China toegang zou hebben tot die beste chipmachines, dat zij best wel
ver kunnen.
NVIDIA minder bijzonder zou zijn dan ze nu zijn. Laat ik het zo zeggen.
Ik denk dat dat eerder de grotere angst was van het leggen van druk op ASML en Nederland.
Ja. Maar NVIDIA wordt een beetje als de kip met de gouden eieren gezien.
Klopt.
Maar ik denk dat dat eerder ASML is in dit geval.
Dat denk ik ook. Die zit eerder in de keten. Maar het is natuurlijk wel goed gebruikt dat Amerikaanse bedrijven een veel hogere waardering hebben dan Europees of überhaupt
dat is normaal zo.
Elders in de wereld. Ja. Ook vanwege de kracht van de dollar natuurlijk.
Yeah.
Nu ben ik wel even benieuwd. Jij hebt Palantir net genoemd, Rajiv. En daar is een heel duidelijke filosofie die ze willen uitdragen. Heel veel gaat uit van Lord of the Rings en de strijd tussen het goede en het kwade. En het Westen moet overwinnen. AI en technologie gaat daarbij helpen. En dan binnen het Westen natuurlijk Amerika. Dan ben ik wel benieuwd. Bij ASML zal dat vast er totaal anders uitzien. Ja. Maar zie je ook een bepaalde filosofie terug bij ASML? Waarvoor zijn zij in hun eigen ogen ter aarde anders dan fantastische financiële resultaten overleg?
Nou, de cultuur, hoe dat vaak wordt beschreven bij ASML, is dat het, ja, het klinkt eigenlijk een beetje Hollands, maar heel, heel direct. Dus mensen zijn heel hard tegen elkaar, spreken zich uit.
Wat dat betreft, misschien lijkt het ook op de Philips-cultuur, waar het volgens mij ook goed gebruik is.
Ja, dat weet ik niet, maar ze zijn uit Philips ontstaan, dus dat zou heel goed kunnen. Dat zeggen ze zelf vaak. Dus ja, je hebt je hart op je tong, je zegt wat er markeert. Je maakt soms ruzie en dan maak je het weer goed. Maar op die manier kom je wel het snelste tot een oplossing, zeg maar.
Oké, en hebben zij ook zeg maar grotere waarden waar ze zich aan spiegelen die leidend voor hen zijn? Of heb je dat niet zo gemerkt?
Nee, niet per se, nee.
En dus toch gewoon technologisch de meest geavanceerde chipmachines voortbrengen. En dat is een drijfveer.
Ik vind het echt wel bijzonder hoor, dat als je nadenkt, wat een keer Michel en ik hadden het erover, door we iets aan het drinken waren, is dat Philips eigenlijk echt een heel groot... Nee, ik bedoel ergens aan te dat. Dat Philips eigenlijk echt een groot moederbedrijf is van heel veel grote bedrijven, als je zo over nadenkt. We hebben dan ASML, Philips Lighting, een zorgbedrijf.
Signify.
Dat is toch wel bijzonder
NXP.
Om te zien.
NXP trouwens, mogen we niet vergeten.
En dat is ook... Waarschijnlijk weten veel mensen dat niet, maar TSMC, waar we een paar keer over hebben gehad, die hele belangrijke chipfabriek in Taiwan, dat is opgericht in 87. En een van de eerste aandeelhouders was Philips. Dus die heeft heel lang iets van 15% van die aandelen gehad. Die hebben ze nu niet meer. Maar dus dat klopt. Ja. Als Philips alles had gehouden wat het ooit had gehad, dan was het machtigste bedrijf van de wereld.
Ja, absoluut. Echt. Ook het aantal patenten dat ze hebben, maar niet weten te commercialiseren, is ook echt, staat volgens mij in Guinness World of Records, Guinness Book of Records.
Maar ik denk dat deze bedrijven juist zijn gegroeid omdat ze, denk ik, zelfstandig zijn geworden en volledig konden focussen op een core business.
Ja, natuurlijk.
Ik ben nog even benieuwd ook. ASML die wordt eigenlijk in een soort geopolitieke storm opgeslokt.
Yeah.
Maar het is een heel erg technologisch gedreven bedrijf. Dus ik kan me voorstellen dat daar een mismatch zit tussen de verwachtingen van de buitenwereld en de eisen van de buitenwereld en dat wat intern goed gebruik is en gewoon is.
Yeah.
Zou je daar meer over kunnen vertellen? Hoe valt het bij ASML dat ze in één keer echt het centrum zijn, het epicentrum zijn van een geopolitieke storm?
Nou ja, je ziet dus dat ze zelf altijd hebben gepleit tegen de exportcontroles. Dus zij wilden eigenlijk wars van die geopolitieke ontwikkelingen gewoon doorgaan met alle markten bedienen. Maar je zag ook dat, en dat heb ik in Den Haag veel gehoord, dat er veel verbazing eigenlijk was hoe slecht ze vertegenwoordigd waren in Den Haag. Terwijl het toch zo'n politiek belangrijk bedrijf is en ook belangrijk is om te lobbyen bij de ministeries hier. En ze hebben in Amerika wel een vertegenwoordiging in Washington, maar als ik het goed zeg, in die eerste termijn van Trump hadden ze dat nog niet. Toen die eerste grote maatregelen kwamen in Brussel hebben ze wel een team. Ze zijn dat nu allemaal aan het uitbouwen, maar ik denk dat ze dat lang niet hebben onderkend voldoende of niet hebben willen zien. En nu heb ik een beetje, dat is gewoon mijn eigen beeld, dat is er nu ook een beetje een kentering gaande is. Dat Foucault, dat is de nieuwe, Christophe Foucault is de nieuwe CEO. En die heeft ook wel eens gezegd.
Fransman,
ja. Die heeft wel eens gezegd. We moeten als Nederland en als Europa zelf nadenken. Wat goed voor ons is in de context van die exportcontroles. Dus ik denk dat daar ook een beetje uit spreekt. Dat ze zo wel beseffen dat we in een vrij verharde geopolitieke wereld leven. Waarin je ook wel een beetje een schild nodig hebt. Van de plek waar je zit, om jou te verdedigen. Omdat China en Amerika, die knijpen alles af. Wat in hun voordeel is, lijkt het nu een beetje op. En dan wil je ook wel verdedigd worden. Dus dan denk ze nu iets meer die kant op bewegen. Dus
ze passen zich aan. Het heeft wel wat lang geduurd. Maar op die manier willen ze ook een schild hebben voor hun eigen belangen. En dat dat schild geheven wordt door Nederland en wellicht ook Europese Unie. Hebben zij er een voorkeur voor waar dat uiteindelijk besloten wordt?
Ja, Foucault heeft het vaak wel ook via Europa. En hij heeft ook Bruno Le Maire als adviseur. Dat is de oud-minister van Financiën in Frankrijk.
Ja, bekend figuur in de politiek.
Ja, precies. Dus hij lijkt wel meer richting Brussel te lonken. Ja. En dat vind ik heel begrijpelijk persoonlijk.
Hebben we denk ik duidelijk het lobbyverhaal en de politieke vertegenwoordiging van ASML besproken. Maar ik kan me voorstellen, en dat geef je in je boek ook aan, dus ik kan het me meer dan voorstellen, ik weet dat het zo is. Dat er natuurlijk ook wel eens jacht wordt gemaakt om op illegale wijze naar de kennis en technologie en expertise van ASML.
Yeah.
Kijk natuurlijk aan spionage. Hoe groot is dat risico en hoe gaat ASML en de politiek daarmee om?
Ja, de AIVD zegt zelf ook dat dat een heel groot risico is. Voornamelijk uit China en Rusland. En er zijn spionagegevallen bekend die we uitvoerig beschrijven in het boek. Want we hebben toegang gekregen tot documenten van de rechtbank, waarin heel veel details staan uit een bepaalde zaak die eerder heeft plaatsgevonden. Een voorbeeld is de Amerikaanse vestiging van ASML. Daar heeft een oud medewerker op een gegeven moment is vertrokken daar met heel veel geheime bedrijfsdata in zijn achterzak. Heeft ook wat mensen die er nog werkten aangezet tot hetzelfde. En die zijn vervolgens toen een bedrijf gestart in Amerika en in China. Nou, dat bedrijf in Amerika bestaat niet meer, want toen ASML je achterkwam, hebben ze die rechtszaak gevoerd. Hebben ze gewonnen, is dat bedrijf opgeheven. Maar dat bedrijf in China floreert nog gewoon op basis van dus gestolen informatie van ASML. Oh. En dat is niet ineens.
Okay.
Alle informatie dat je ineens die machine kan maken. Dit ging vooral over een stukje software, maar nog steeds relevante kennis.
Is er een bouwsteen van het ecosysteem?
Ja, precies. En dat hebben ze gewoon meegenomen naar China. En dat is daar gewoon legaal binnen de Chinese wetgeving. Sterker nog, die oprichter, die dus in Amerika beschuldigd is van het stelen van bedrijfsgeheimen. Die was in 2022 werd hij gefêteerd op het ereterras. Tijdens de militaire parade van de Chinese partij. Dus dat die worden gewoon omarmd. Dus dat is een
duidelijk signaal ook.
Dat is een duidelijk signaal dat verwelkomd wordt. En dat is dus een groot gevaar, ook voor ASML. Maar daar is altijd de kanttekening. er is niet één bouwtekening die je kan stelen en dan is het gefixt.
Dus die complexiteit is misschien aan de ene kant een handicap, maar ook wel de belangrijkste beschermheer, zou je kunnen zeggen, ASML.
Precies.
In welk stadium hadden zij door dat zij een doel zouden kunnen worden van spionage? Dus hoe erg hebben zij al technologie in de afgelopen 10 jaar met name, maar wellicht ook daarvoor al beschermd? En zie je dat ze dat in de afgelopen jaren steeds meer zijn gaan doen?
Hoe ze zelf anticiperen op...
Hoe ze dat proberen zelf te beschermen, te beveiligen.
Ja, dat is natuurlijk, dat deden ze niet met de buitenwereld. Maar je merkt wel dat ze daar steeds meer bovenop zitten. Goed, recent was er nog een ander geval van een Russische een spionagegeval die zowel bij NXP en ASML had gewerkt en informatie heeft doorgesluist. Dat was iets voor mij veroordeeld een paar maanden geleden. Het was niet hele gevoelige informatie, maar ja, dat laat wel zien dat dat nog steeds wel gebeurt. Maar goed, ja, ze hebben dat wel opgevoerd. Maar...
Hebben ze dan een interne veiligheidsdienst of moeten ze vooral behelpen met, maar worden ze ondersteund door de AIVD en de MIVD?
Ik weet niet of zij een interne veiligheidsdienst hebben, maar ze worden zeker zijn in nauw contact wel met de diensten, ja.
En ik denk dat het een drie kant is. Zoals in China, als Rusland. Maar ik denk tegenwoordig ook de VS zitten kijken.
Ja, volgens mij al wel.
Ja, ik denk ook altijd al.
Ze hebben nu pas geleden ook een vacature uitgebracht, die in onze kringen werd gedeeld. Rajiv, namelijk een senior geopolitiek expert of onderzoeker. Zou jij erop solliciteren?
Oh, ik zou het wel
leuk. Soort vacature?
Ik zou er naar willen kijken.
Ja, zou je ons dan ook verlaten?
Nee hoor, nee.
Wil je hier een open sollicitatie doen?
Nee.
Dat dit wel het podium is. Ja. Nee, maar interessant. Ik ben blij dat de ASML steeds meer let ook op wat er in de buitenwereld gebeurt. Ik denk dat dat cruciaal is. Als jij een advies zou mogen geven aan het nieuwe kabinet, hoe om te gaan met de belangrijkste machine ter wereld, van natuurlijk ASML. Hoe zou dat advies dan luiden?
Nou, ik zou in ieder geval willen dat je proactief gaat nadenken welke rol, waar wil je je positioneren als Nederland en de Europese Unie? Hoe wil je meegesleurd worden in een strijd tussen China en Amerika? En zo niet, welke tussenrol pak je en welke rol speelt ons grote geopolitieke wapen ASML dan in? Want je kan erop wachten, weet het natuurlijk niet zeker, maar er kan natuurlijk weer een hernieuwde push komen van Amerika om meer maatregelen te voeren. En dan moet je natuurlijk al een alternatieve strategie hebben, wat jij zou willen, en daarop kunnen anticiperen. En sta je dan niet klaar, dan ben je weer overgeleverd aan het machtigere land.
Zie je die beweging al die kant op, of schiet die wat jou betreft nog tekort?
Ja, dus kan je twee tegenstrijdige antwoorden opgeven. Natuurlijk, met Trump is alles mogelijk. En we beschrijven ook in ons boek een situatie begin 2025 dat vertegenwoordigers van ASML praten met vertegenwoordigers van de nieuwe Trump-regering. Eigenlijk om een beetje het water te voelen, wat kunnen we verwachten. En daar werd meteen gezegd door die mensen van Trump voor ons ligt alles op tafel, ook een volledige ban. En daar heeft ASML niets over te zeggen, heeft Nederland niets over te zeggen, dat gaan we zelf beslissen. Diezelfde bronnen vertellen ons ook weer, dat was meer een dreigement dan een beleidsplan, om het maar zo te zeggen. Maar het laat zien waar Trump toe in staat is. Maar goed, dat wisten we al wel. En de andere kant van het verhaal is dat je nu ziet dat China ten opzichte van Trumps eerste termijn veel meer zelfvertrouwen heeft en veel machtiger is. En bijvoorbeeld met die zeldzame aardmetalen waar zij een monopolie op hebben, een heel groot drukmiddel heeft en daar veel macht mee kan uitoefenen. Maar ook veel minder afhankelijk is van het Westen voor hun technologie en voor economische behoeften.
Kunnen wij leren van China hoe dat soort industriële afhankelijkheden in te zetten?
Nou, ik denk dus als Amerika nu tegen ons zou zeggen, wij willen dat je nog verder ingrijpt in ASML, denk ik dat China, zoals ze afgelopen maanden ook hebben gedaan, weer die zeldzame aardmetalen zou gaan boycotten. Omdat het zo belangrijk voor hen is. Dat zijn, ook al zijn het niet de meest geavanceerde machines, nog steeds zijn niet geavanceerde chips ook heel belangrijk. En daar leunen ze ook voor op ASML.
Dus zou je ook willen dat Nederland en de Europese Unie die kaart meer gaat uitspelen dan? Bijvoorbeeld stel je voor de VS dreigt weer met bijvoorbeeld het niet installeren van opgeven van goede veiligheidsgaranties aan Oekraïne. Nou, dat hebben ze heel erg in de handelsdeal gebruikt, onze afhankelijkheid van de Amerikaanse veiligheidsparaplu. Stel jij dan ook voor dat wij die ASML-kaart in dat soort onderhandelingen gaan spelen?
Nou, het is een beetje tweeledig. Ik denk, je moet weten wat je krachten zijn en je kaart op tafel durven leggen. En ASML is gewoon echt een heel groot geopolitiek wapen. Want ze, ja, ze gebruiken die wapens ook tegen ons. Maar het is ook een andere kant. Je moet ook ASML, vind ik, beschermen. Want je kan je natuurlijk ook op een gegeven moment afvragen, hoe verder je ASML inperkt, hoe meer het hen economisch pijn gaat doen. En ASML is nu zo belangrijk dat wat ASML economisch pijn doet, is ook gewoon dat schaadt het landsbelang. Want het is zo'n belangrijk economisch bedrijf. Dus je moet ook een eigen strategie hebben om te voorkomen dat het bedrijf er nog meer onder leidt. Dus het is een beetje tweeledig. Je moet laten zien dat je die macht hebt, maar je moet ook durven je rug recht te houden om te voorkomen dat het bedrijf te veel te lijden heeft. Ja,
dus we moeten als wapen kunnen inzetten en tegelijkertijd ook een beschermer voor ASML zijn. Ja, want is ASML verkouden, dan is Nederland ziek.
Ja, precies. Net als wat we over Duitsland zeiden.
Precies.
Ja, ja. Ja, dat geldt nu inmiddels voor ASML. Rajiv, we zijn bij het einde van deze podcast. In het begin vroeg ik je, hoeveel weet je van ASML? Natuurlijk, ik wist stiekem dat je al een heel stuk meer wist dan enkel en alleen de aandelenprijs.
Klopt.
Wat neem jij mee? Wat is heel erg belangrijk?
Nou, wat ik meeneem is sowieso dat het interessant is om te zien eigenlijk hoe techbedrijven, en dan heb je verschillende soorten techbedrijven in de zin van Palantir, OpenAI en ASML is weer iets anders. Dat we ons steeds meer bewuster van zijn dat dit soort bedrijven een steeds belangrijke rol zullen spelen in geopolitiek. Wat bedrijven eigenlijk altijd al hebben gedaan. Als je gewoon naar de geschiedenis kijkt, hebben bedrijven altijd een belangrijke rol gespeeld. Waar het mijnbouwbedrijven of fossiele industriebedrijven, nu zal het dan de digitale bedrijven zijn. En ook voor degenen die echt totaal geen IT-nerd zijn, zoals ik, is het wel belangrijk om in ieder geval het verhaal erachter te kennen. Ik denk dat heel belangrijk is. Ja, dus je hoeft geen IT-expert te zijn, maar je moet wel weten wat het belang is van deze bedrijven.
Zijn er nog iets te reageren?
Ja. Tuurlijk.
Nee, je hebt helemaal gelijk. En tegelijkertijd, bijvoorbeeld Shell was altijd een heel machtig bedrijf in Nederland natuurlijk, omdat olie ook een belangrijk bestanddeel was in de wereldeconomie. Maar stel Shell was failliet gegaan, dan had BP of Exxon het wel overgenomen. Dan was de olieprijs een tijdje omhoog gegaan, maar dat was alternatief. En wat je zegt, ben ik het helemaal mee eens, maar ASML is dus gewoon geen alternatief voor. Er is er maar eentje, dus dat maakt het wel nog een stapje
belangrijker
ja. Dan die mijnbouwbedrijven of die olie- en gasbedrijven.
Klopt, ja inderdaad, dat neem ik eigenlijk mee.
Heel erg bedankt. Ja. Dat brengt ons bij het einde van de podcast. Rajiv, natuurlijk bedankt dat je weer bent aangesloten als altijd. Diederik Baziel en Tjaan Korts hebben het boek De Belangrijkste Machine ter Wereld geschreven. Het boek dat wij van harte aanbevelen om te lezen. We zullen hieronder in de beschrijving zeker een linkje plaatsen naar waar je het boek kunt kopen. Diederik, heel hartelijk dank voor jouw komst. Wil je nog iets toevoegen aan dit gesprek?
Nee, ik vond het hartstikke leuk. Blij te zijn.
Oké, heel erg bedankt voor jouw komst. Beste luisteraar, natuurlijk in de context van een fragmenterende wereldorde hebben wij het gehad over die belangrijkste machine van de wereld, van ASML. En dan zien we eigenlijk dat er een nieuw toneel is ontstaan voor strijd. Een nieuw strijdtoneel, naar dat woord was ik op zoek. En dat is van chips en van productieketens van high-tech of big-tech. En daar speelt ASML dus een heel erg belangrijke rol in. Het zorgt voor fragmentatie in wereldwijde productieketens, maar ook strijdtonelen waar gevochten wordt om de macht. In dit boek wordt uit de doeken gedaan hoe die geopolitieke strijd zich de afgelopen jaren, als het gaat om ASML, ontwikkeld heeft. Ik vond het zelf een erg plezierig boek. Ik moet het nog nauwkeuriger lezen dan ik tot nog toe heb gedaan. Ik heb er niet zo lang de tijd voor gekregen, want het is pas geleden gepubliceerd. Verder hebben wij het gehad over hoe ASML is gevangen in die strijd tussen China aan de ene kant en de Verenigde Staten aan de andere kant. En er is nog een tweede laag eroverheen, de strijd tussen Nederland en de EU. Dat betekent dat ASML steeds meer naar de buitenwereld moet kijken en geopolitiek sensitiever moet worden. Nou, daartoe staan vacatures online, dus neem vooral even een kijkje daarvoor. En dat brengt ons denk ik bij het einde van deze podcast. Wij hopen dat jullie net als Rajiv en ik afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf als het gaat over ASML.